Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Op vrijdag 31 januari ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Ook ontving hij zuster Simona Brambilla, de prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven, samen met kardinaal Angel Fernandez Artime, de pro-prefect van hetzelfde dicasterie. Een audiëntie werd verleend aan monsieur Alejandro Arellano Chedillo, aartsbisschop en decaan van de Rota Romana. Het college van auditoren prelaten van de Rota Romana werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook vond de inauguratie plaats van het juridisch jaar van diezelfde Rota Romana, belangrijke rechtbank in het Vaticaan. En we gaan even kijken naar wat de Heilige Vader zoal gemeld had bij de opening van dit kerkjuridische jaar. De opening van het gerechtelijk jaar van het tribunaal van de Romeinse Rota geeft mij de gelegenheid om opnieuw mijn waardering en dankbaarheid uit te spreken voor uw werk. Ik begroet van harte de decaan en u allen die deel uitmaakt van dit tribunaal. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de twee motu proprio's, Mitis Iudex Dominus Jesus en Mitis et Misericors Jesus, werden aangenomen, waarmee ik de procedure voor de nietigverklaring van het huwelijk heb hervormd. Het lijkt me opportun om deze traditionele gelegenheid van ontmoeting met u aan te grijpen om de geest in herinnering te brengen die deze hervorming doordrong, die u met bekwaamheid en toewijding hebt toegepast ten behoeve van de gelovigen. De noodzaak om de normen met betrekking tot de nietigverklaring te wijzigen was geuit door de synodevaders die bijeenkwamen in de buitengewone synode van 2014, waarbij het verzoek werd geformuleerd om de processen toegankelijker en flexibeler te maken. De synodevaders drukten al dus de urgentie uit om de pastorale omschakeling van structuren te voltooien, waartoe reeds was opgeroepen in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium. Het was zeer opportun dat deze bekering ook de rechtspraak zou raken, zodat deze op de best mogelijke manier zou reageren op diegenen die zich tot de kerk wenden om hun huwelijkssituatie op te helderen. Het was mijn wens dat de diocesane bisschop in het middelpunt van deze hervorming zou staan. Want hij is het die verantwoordelijk is voor de rechtspraak in het bisdom, zowel als borg voor de nabijheid van de rechtbanken en de waakzaamheid daarover, als de rechter die personaliter moet beslissen in gevallen waarin de nietigheid manifest is, dat we zeggen door middel van de processus brevior als uitdrukking van de zorg voor het salus animarum. Ik heb er daarom op aangedrongen om de activiteit van de rechtbank op te nemen in de diocesane pastoraal, waarbij ik de bisschoppen opdraag om ervoor te zorgen dat de gelovigen op de hoogte zijn van het bestaan van dit proces als een mogelijke remedie voor de noodsituatie waarin ze zich bevinden. Het is soms bijzonder triest om te horen dat de gelovigen niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze weg. En bovendien is het belangrijk dat de kosteloosheid van de procedures wordt gewaarborgd, zodat de kerk de kosteloze, gratuite liefde van Christus, waardoor wij allen zijn gered, kan openbaren. In het bijzonder wordt de zorg van de bisschop geïmplementeerd door bij wet te garanderen dat er in zijn diocese een tribunaal wordt opgericht, uitgerust met goed opgeleide personen, geestelijken en leken, die geschikt zijn voor deze functie, en door ervoor te zorgen dat zij hun werk met rechtvaardigheid en toewijding uitvoeren. De investering in de opleiding van zulke werkers, wetenschappelijke, menselijke en spirituele opleiding, is altijd in het voordeel van de gelovigen, die recht hebben op een zorgvuldige behandeling van hun verzoekschriften, zelfs wanneer ze een negatief antwoord krijgen. De zorg voor het heil van de zielen heeft de hervorming geleid en moet de uitvoering ervan leiden. We worden uitgedaagd door de pijn en de hoop van zoveel gelovigen die duidelijkheid zoeken over de waarheid van hun persoonlijke toestand en daaruit voortvloeiend over de mogelijkheid van volledige deelname aan het sacramentele leven. Voor zovelen die een ongelukkige huwelijkservaring hebben gehad, vertegenwoordigt de verificatie van de geldigheid, of al dan niet, van het huwelijk een belangrijke mogelijkheid. En deze mensen moeten geholpen worden om deze weg zo soepel mogelijk te kunnen afleggen. De regels die de procedures vastleggen, moeten bepaalde fundamentele rechten en beginselen garanderen, in het bijzonder het recht op verdediging en het vermoeden van geldigheid van het huwelijk. Het doel van de procedure is niet het leven van de gelovigen onnodig ingewikkeld te maken, noch hun rechtspleging te verergeren, maar enkel en alleen de waarheid een dienst te bewijzen. Zo moet ik denken aan wat Paulus VI zei: na de voltooiing van de hervorming die werd doorgevoerd met het motto proprio causas matrimonialis. Hij merkte op hoe in de vereenvoudigingen, ingevoerd in de behandeling van huwelijkszaken, het de bedoeling is om deze oefening gemakkelijker te maken en dus meer pastoraal, zonder afbreuk te doen aan de criteria van waarheid en rechtvaardigheid, waaraan een proces eerlijk moet voldoen, in het vertrouwen dat de verantwoordelijkheid en wijsheid van de herders direct betrokken zijn. De recente hervorming wilde ook niet de nietigheid van huwelijken bevorderen, maar de snelheid van de processen, niet minder dan een rechtvaardige eenvoud, zodat de harten van de gelovigen die wachten op de opheldering van hun toestand door de vertraging in de bepaling van het vonnis niet langer worden onderdrukt door de duisternis van de twijfel. In feite heb ik, om te voorkomen dat het zogezegde summum ius summa injuria zich voordoet als gevolg van te ingewikkelde procedures, de noodzaak van het dubbele conforme oordeel afgeschaft en aangemoedigd om sneller te beslissen in gevallen waar nietig verklaring manifest is met het oog op het welzijn van de gelovigen en de wens om vrede te brengen in hun geweten. Het is duidelijk, maar ik wil het hier herhalen, dat de hervorming uw voorzichtigheid bij het toepassen van de normen sterk uitdaagt. En dit vereist twee grote deugden, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Die moeten worden geïnformeerd door de naastenliefde. Er is een intieme band tussen voorzichtigheid en rechtvaardigheid, aangezien de uitoefening van de prudentia iuris erop gericht is te weten wat juist is in het concrete geval. Elke protagonist in het proces benadert de echtelijke en familiale realiteit met verering, omdat het gezin een levende weerspiegeling is van de gemeenschap van liefde, die God de drie-eenheid is. Bovendien hebben echtgenoten die in het huwelijk verenigd zijn, de gave van de onverbrekelijkheid ontvangen, die geen doel is dat door eigen inspanning bereikt moet worden en zelfs geen beperking van hun vrijheid, maar een belofte van God, wiens trouw mensen mogelijk maakt. Uw onderscheidingswerk over het al dan niet bestaan van een geldig huwelijk is in dienst aan Salus Animarum, de zorg voor de ziel, omdat het de gelovigen in staat stelt de waarheid van hun persoonlijke werkelijkheid te kennen en te aanvaarden. Inderdaad, elk rechtvaardig oordeel over de geldigheid of nietigheid van een huwelijk is een bijdrage aan de cultuur van onverbrekelijkheid, zowel in de kerk als in de wereld. Dierbare broeders, de kerk vertrouwt u een taak toe met een grote verantwoordelijkheid, maar in de eerste plaats met een grote schoonheid. Helpen bij het zuiveren en herstellen van intermenselijke relaties. De jubelcontext waarin wij ons bevinden vervult jullie werk met hoop, de hoop die niet teleurstelt. Ik roep jullie allen, peregrinantes in spem, de genade van vreugdevolle bekering toe en het licht om de gelovigen te begeleiden naar Christus, die de zachtmoedige en barmhartige rechter is. Ik zegen jullie van harte en vraag jullie om voor mij te bidden. Dank u. De woorden van Paus Franciscus tot de leden van de Rota Romana, belangrijke rechtbank van het Vaticaan, die dus onder meer onderzoek doet naar zaken die te maken hebben met het huwelijk. Mensen die in een ongelukkige situatie zijn bijvoorbeeld, door bepaalde omstandigheden, die kunnen hun huwelijk als het ware laten onderzoeken door deze rechtbank, die dan nagaat of aan de criteria werd voldaan om te kunnen spreken over een huwelijk. Indien op een of andere wijze niet voldaan werd aan deze criteria, kan deze rechtbank dus een uitspraak doen dat het huwelijk eigenlijk nooit heeft bestaan, omdat het niet voldeed aan de voorwaarden die worden gesteld om van een huwelijk te spreken. Dat is een vrij ingewikkelde procedure waarbij nauwgezet naar getuigenissen en naar de realiteit dient te worden gekeken. Het is geen gemakkelijke weg om een soort van scheiding te krijgen, want in het geval van een scheiding is er wel degelijk een huwelijk geweest. En, zoals wij geloven, wanneer een huwelijk wordt gesloten, rechtsgeldig, dan blijft de band van het huwelijk bestaan. Ze hebben dus een zeer belangrijke taak en in dit jaar van, u kon het horen, het jubeljaar, en de paus gebruikte daarbij de term die op alle logo's van het jubeljaar ook terug te vinden is, peregrinantes in spem of pelgrims van de hoop. In het kader daarvan dus nogmaals benadrukt hoe belangrijk hun opdracht is. En zo maken wij de overgang naar de nieuwe maand februari. De paus ontving op 1 februari kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Een audiëntie werd eveneens verleend aan kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En boeddhistische monniken uit de tempel van Shaolin in China werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En meldde het Vaticaan eveneens dat de eerste vespers van het feest van de opdracht van onze Heer Jezus Christus in de tempel, Maria Lichtmis, ook door de Heilige Vader zou gevierd worden. Daar gaan we zo meteen nog even blijven bij stilstaan. Kijken we tot slot nog naar maandag 3 februari, dan werd een audiëntie verleend aan senator Liliana Segre, aan verschillende wereldleiders die zouden deelnemen aan de summit over de rechten van het kind, een soort van grote bijeenkomst die over dit thema wou spreken. Daar werd ook over verteld en verwezen tijdens het Angelus van zondag 2 februari dat u op Radio Maria kon meevolgen. En tot slot ontving de paus ook verschillende deelnemers aan de pelgrimstocht die georganiseerd werd door de Bisschoppenconferentie van Scandinavië. Tijdens dit jubeljaar 2025 besloot paus Franciscus ook om steeds een bijzondere audiëntie te houden, een jubeljaar audiëntie, waar opnieuw een catechese werd gegeven door de Heilige Vader. Die vond plaats in de Paulus de Zesde Hal in Vaticaanstad op zaterdag 1 februari was dat. In zijn catechese richtte de paus zijn meditatie op het thema Hopen is zich wenden. Maria Magdalena. Gevolgd door een lezing uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 20, versen 14 tot 16. We gaan luisteren naar deze audiëntie van het jubeljaar 2025.
Cari fratelli e sorelle, il giubileo è per le persone e per la terra un nuovo inizio.
Dierbare broeders en zusters, het jubeljaar is voor mensen en voor de aarde een nieuw begin. Het is een tijd waarin alles opnieuw doordacht moet worden binnen Gods droom. En we weten dat het woord bekering een verandering van richting betekent. Alles kan eindelijk vanuit een ander perspectief worden gezien en zo gaan onze stappen ook in de richting van nieuwe doelen. Zo ontstaat de hoop die nooit teleurstelt. De Bijbel vertelt hier op vele wijzen over. En ook voor ons is de geloofservaring gestimuleerd door ontmoetingen met mensen die hun leven hebben kunnen veranderen en als het ware Gods dromen zijn binnengegaan. Want ook al is er nog zoveel kwaad in de wereld, we kunnen onderscheiden wie anders is. Hun grootheid, die vaak samenvalt met kleinheid, verovert ons. In de evangeliën steekt de figuur van Maria Magdalena boven alle anderen uit. Jezus genas haar met barmhartigheid en ze veranderde. Zusters en broeders, barmhartigheid verandert. Barmhartigheid verandert het hart. En Maria Magdalena, barmhartigheid bracht haar terug in Gods dromen en gaf nieuwe doelen aan haar weg. Het Evangelie van Johannes vertelt haar ontmoeting met de verrezen Jezus op een wijze die ons aan het denken zet. Meerdere malen wordt herhaald dat Maria zich omkeerde. De evangelist kiest zijn woorden goed. In tranen kijkt Maria eerst in het graf en draait zich dan om. De verrezene staat niet aan de kant van de dood, maar aan de kant van het leven. Hij kan verward worden met een van de mensen die we elke dag ontmoeten. En dan, wanneer hij zijn eigen naam hoort uitspreken, zegt het evangelie dat Maria zich opnieuw omdraait. En zo groeit haar hoop. Nu ziet ze het graf, maar niet zoals eerder. Ze kan haar tranen drogen, want ze heeft haar eigen naam gehoord. Alleen haar meester spreekt die op deze wijze uit. De oude wereld lijkt er nog te zijn, maar is niet meer. Als we de Heilige Geest in ons hart voelen werken en de Heer ons bij onze naam horen roepen, dan weten we hoe de stem van de Meester kan onderscheiden worden.
Agisce nel nostro cuore, e sentiamo che il Signore ci chiama per nome. Sappiamo distinguere la voce del Maestro. Care sorelle, cari fratelli, da Maria Maddalena la tradizione.
Dearbare brothers and sisters, van Maria Magdalena, die door de traditie de apostel der apostelen wordt genoemd, leren wij de hoop. Men betreedt de nieuwe wereld door zich meer dan eens te bekeren. Onze reis is een voortdurende uitnodiging om van perspectief te veranderen. De verrezene neemt ons stap voor stap mee in zijn wereld. Op voorwaarde dat we niet doen alsof we alles al weten. Laten wij ons vandaag afvragen. Weet ik hoe ik mij moet omdraaien en anders naar de dingen moet kijken, met een andere blik? Heb ik het verlangen om mij te bekeren? Een overmoedig, te trots ego verhindert ons om de verrezen Jezus te herkennen. Zelfs als we huilen en wanhopen, laten we hem achter. In plaats van te kijken naar de duisternis van het verleden, naar de leegte van een graf, leren wij van Maria Magdalena om ons naar het leven te keren. Daar wacht onze Meester op ons. Daar wordt onze naam uitgesproken. Want in het echte leven is er altijd en overal een plaats voor ons. Er is een plaats voor jou, voor mij, voor iedereen. En niemand kan deze plaats innemen. Want deze is altijd voor ons bedoeld geweest.
Perché nella vita reale c'è un posto per noi, sempre, ovunque. C'è un posto per te, per me, per ciascuno. Nessuno può prenderlo perché è stato pensato da sempre per noi.
Het is slecht, zoals ze in de volksmond zeggen, om de stoel leeg te laten. Deze plaats is voor mij. En als ik er niet heen ga, iedereen kan zeggen, ik heb een plaats, ik heb een missie. Maar denk hier toch eens over na. Wat is mijn plaats? Wat is de opdracht die de Heer mij geeft? Mogen deze gedachten ons helpen om een moedige levenshouding aan te nemen? Grazie.
Qual è il mio posto? Qual è la missione che il Signore ci dà? Che questo pensiero ci aiuti a prendere un atteggiamento coraggioso nella vita. Grazie.
De woorden van Paus Franciscus tijdens de jubileumaudiëntie van 1 februari. Op deze wijze wil de Heilige Vader ons ook in deze tijd van het jubeljaar helpen om op weg te gaan als pelgrims van de hoop en Jezus te herkennen in een ieder die we ontmoeten, in het bijzonder in de armen en in de kleinsten. Diezelfde dag, om 5:00, heeft Paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek de eerste vespers gebeden van het feest van de opdracht van onze Heer Jezus Christus in de tempel. En dat was tevens de 29e werelddag voor het Godgewijde leven. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens dit gebeuren.
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.
Zie, ik kom om uw wil te doen, o Heer. Met deze woorden laat de schrijver van de brief aan de Hebreeën zien dat Jezus zich volledig houdt aan het plan van de Vader. Vandaag lezen we ze op het feest van de presentatie van de Heer, werelddag van het Godgewijde leven, tijdens het jubeljaar van de hoop, in een liturgische context die gekenmerkt wordt door het symbool van het licht. En jullie allemaal, zusters en broeders, die de weg van de evangelische raden hebben gekozen, hebben jullie zelf toegewijd als een bruid voor haar bruidegom, gehuld in zijn licht. Jullie hebben jezelf toegewijd aan datzelfde lichtende plan van de Vader, dat teruggaat tot de oorsprong van de wereld. Het zal zijn volledige vervulling hebben aan het einde der tijden. Maar nu reeds wordt het zichtbaar gemaakt door de wonderen die God verricht in de kwetsbare mensheid van hen die geroepen zijn. Laten wij er dan over nadenken hoe ook jullie door de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid die jullie hebben afgelegd, dragers van licht kunnen zijn voor de vrouwen en mannen van onze tijd. Het eerste aspect, het licht van de armoede. Het is geworteld in het leven van God zelf, de eeuwige en totale wederzijdse gave van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door op deze wijze armoede te beoefenen, maakt de Godgewijde persoon, door een vrij en edelmoedig gebruik van alle dingen, zichzelf tot drager van zegen voor hen. Hij openbaart hun goedheid in de orde van liefde, verwerpt alles wat hun schoonheid kan aantasten. Egoïsme, hebzucht, afhankelijkheid, gewelddadig gebruik en gebruik voor doeleinden van de dood. En omarmt in plaats daarvan alles wat haar kan verheffen. Soberheid, edelmoedigheid, delen, solidariteit. En Paulus zegt het, alles is van jou, maar jij bent van Christus. En Christus is van God. Dit is de armoede. Het tweede element is het licht van de kuisheid. En ook dit heeft zijn oorsprong in de drie-eenheid en manifesteert een weerspiegeling van de oneindige liefde die de drie goddelijke personen verbindt. Zijn professie in het afstand doen van de echtelijke liefde en in de weg van de continentie bevestigt de absolute voorrang voor de mens van Gods liefde ontvangen met een onverdeeld en echtelijk hart en wijst daarop als de bron en het model van alle andere liefde. We weten dat we in een wereld leven die vaak gekenmerkt wordt door verwrongen vormen van affectiviteit, waarin het principe van wat mij bevalt, dat principe ons ertoe drijft om in de ander meer de bevrediging van onze eigen behoeften te zoeken dan de vreugde van een vruchtbare ontmoeting. En dit is waar. Dit genereert in relaties houdingen van oppervlakkigheid en onzekerheid, egocentrisme, hedonisme, onvolwassenheid en morele onverantwoordelijkheid, waarbij men de bruidegom en bruid van een mensenleven vervangt door de partner van het moment. Kinderen die als geschenk worden aangenomen door kinderen die als recht worden opgeëist of als last worden geëlimineerd. Zusters en broeders, in een dergelijke context, in het licht van de groeiende behoefte aan innerlijke helderheid in menselijke relaties en de humanisering van de banden tussen individuen en gemeenschappen, toont de Godgewijde kuisheid ons, toont het de man en vrouw van de 21ste eeuw, een manier om te genezen van het kwaad van isolatie, in de uitoefening van een vrije en bevrijdende manier van liefhebben, die iedereen verwelkomt en respecteert en niemand beperkt of afwijst. Wat een medicijn voor de ziel is het, om religieuze mannen en vrouwen te ontmoeten die in staat zijn tot een dergelijke volwassen en vreugdevolle relationaliteit. Zij zijn een weerspiegeling van de goddelijke liefde. En daartoe is het echter belangrijk om in onze communiteiten zorg te dragen voor de spirituele en affectieve groei van mensen, al vanaf de initiële vorming, zelfs in de voortgezette vorming, zodat kuisheid werkelijk de schoonheid laat zien van de liefde die wordt gegeven. En schadelijke verschijnselen, zoals de verzuring van het hart of dubbelzinnigheid van keuzes, niet de overhand krijgen. Een bron van verdriet, ontevredenheid en soms, bij meer kwetsbare personen, de ontwikkeling van echte dubbellevens. Het gevecht tegen de verleiding van een dubbel leven is iets van alle dag. Van alle dag.
La lotta contro la tentazione della doppia vita è quotidiana. È quotidiana.
En dan komen wij bij het derde aspect. Het licht van de gehoorzaamheid. De tekst waar we naar geluisterd hebben spreekt hier ook over door ons in de relatie tussen Jezus en de Vader de bevrijdende schoonheid voor te stellen van een kinderlijke, niet serviale afhankelijkheid, rijk aan verantwoordelijkheidsgevoel en bezield door wederzijds vertrouwen. Juist het licht van het woord wordt een geschenk en een antwoord van liefde, een teken voor onze samenleving, waarin we geneigd zijn veel te praten, maar weinig te luisteren. In het gezin, op het werk en vooral op sociale netwerken, waar we rivieren van woorden en beelden kunnen uitwisselen, zonder elkaar ooit echt te ontmoeten, omdat we onszelf niet echt op het spel willen zetten voor elkaar. En dit is interessant. In een alledaagse dialoog komt het antwoord er vaak al uit voordat je klaar bent met praten. Men luistert helemaal niet. Luisteren voordat je reageert. Het woord van de ander accepteren als een boodschap, als een schat, zelfs als een hulp voor mij. Gewijde gehoorzaamheid is een tegengif voor een dergelijk solitair individualisme en bevordert als alternatief een relatiemodel dat gekenmerkt wordt door actief luisteren, waarin zeggen en voelen gevolgd wordt door de concreetheid van handelen. En dit zelfs ten koste van het opgeven van mijn eigen goesting, mijn plannen en mijn voorkeuren. Enkel op deze wijze kan iemand de vreugde van het geschenk ten volle ervaren, de eenzaamheid overwinnen en de zin van zijn of haar bestaan in Gods grote plan ontdekken.
Segue la concretezza dell'agire. E questo anche a costo di rinunciare ai miei gusti, ai miei programmi, alle mie preferenze. Solo così, infatti, la persona può sperimentare fino in fondo la gioia del dono, sconfiggendo la solitudine e scoprendo il senso della propria esistenza nel grande progetto di Dio.
Zometeen zullen wij verder luisteren naar deze homilie van Paus Franciscus. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus en laten we dat in het bijzonder doen voor alle Godgewijde mannen en vrouwen die de evangelische raden van de armoede, de kuisheid en de gehoorzaamheid hebben afgelegd, uit dankbaarheid voor hun keuze en om hen te helpen dragen in de opdracht die zij van God hebben ontvangen.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog even verder met de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het bidden van de eerste vespers voor het feest van de presentatie van de Heer.
Vorrei concludere richiamando un altro punto.
Tot slot wil ik nog een ander punt in herinnering brengen. De terugkeer naar de oorsprong, waarover tegenwoordig zoveel gesproken wordt in het godgewijde leven. Maar niet een terugkeer naar de oorsprong, zoals in een museum. Nee, juist een terugkeer naar de oorsprong van ons leven. In dit opzicht herinnert het woord van God dat we gehoord hebben ons eraan dat de eerste en belangrijkste terugkeer naar de oorsprong van elke toewijding voor ons allemaal, die naar Christus en zijn ja aan de Vader is. Het herinnert ons eraan dat vernieuwing voor vergaderingen en ronde tafels, die gedaan moeten worden, ze zijn ook nuttig, maar gedaan moeten worden voor het tabernakel in eucharistische aanbidding. Zusters en broeders, we zijn de zin voor aanbidding een beetje kwijtgeraakt. We zijn te praktisch. We willen dingen doen, maar aanbidden, aanbidding. Het vermogen om in stilte te aanbidden. En zo herontdekken wij onze stichters allereerst als vrouwen en mannen van geloof en herhalen we met hen in gebed en offeranden: zie, ik kom om uw wil te doen, o Heer. Hartelijke dank voor uw getuigenis. Het is een zuur deze in de kerk. Dank u.
O Signore, la tua volontà. Grazie tante a voi per la vostra testimonianza. Un lievito della Chiesa. Grazie.
De woorden van Paus Franciscus op de vooravond van het feest, maar zeer zeker ook op deze werelddag natuurlijk van het godgewijde leven. Tot slot, dierbare luisteraars, mogen we nog een keer luisteren naar Paus Franciscus. En dat gaan we doen door middel van de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op het feest van de opdracht van de Heer in de tempel, meer bepaald tijdens het Angelus. We luisteren nog naar deze woorden van Paus Franciscus. Vandaag vertelt het evangelie van de liturgie ons over Maria en Jozef, die het kind Jezus naar de tempel in Jeruzalem brengen. Volgens de wet presenteren ze hem in de woning van God als een herinnering dat het leven van de Heer komt. En terwijl de heilige familie doet wat het volk van Israël altijd heeft gedaan, van generatie op generatie, gebeurt er iets dat nog nooit eerder was gebeurd. Twee oudsten, Simeon en Anna, profiteren over Jezus. Beiden prijzen God en spreken over het kind tot hen die wachten op de verlossing van Jeruzalem. Hun ontroerde stemmen weer klinken tussen de oude stenen van de tempel en kondigen de vervulling van Israëls verwachtingen aan. God is werkelijk aanwezig te midden van zijn volk, niet omdat hij binnen vier muren woont, maar omdat hij leeft als mens onder de mensen. Dit is de nieuwigheid van Jezus. En in de ouderdom van Simeon en Anna vindt de nieuwigheid plaats die de wereldgeschiedenis verandert. Van hun kant waren Maria en Jozef verbaasd over wat ze hoorden. Simeon het kind in zijn armen neemt, dan noemt hij het op drie prachtige manieren die het verdienen om over na te denken. Drie namen. Jezus is verlossing, Jezus is licht, Jezus is teken van tegenspraak. Voor eerst is Jezus verlossing. Zo zegt Simeon, biddend tot God, mijn ogen hebben uw heil gezien door u bereid voor alle volken. En dit laat ons altijd weer versteld staan. Universele verlossing, geconcentreerd in één. Ja, want in Jezus woont alle volheid van God, van zijn liefde. Een tweede aspect, Jezus is licht, om de heidenen te verlichten. Als de zon die over de wereld opgaat, zal dit kind de wereld verlossen van de duisternis van het kwaad, pijn en dood. En hoezeer hebben wij, zelfs vandaag de dag, dit licht nodig. En tot slot is het kind dat door Simeon wordt omarmd een teken van tegenspraak, zodat de gedachten van vele harten geopenbaard worden. Jezus onthult het criterium voor het beoordelen van de gehele geschiedenis en haar drama, en ook van het leven van ieder van ons. En wat is dit criterium? Liefde. Wie lief heeft, leeft. Wie haat, sterft. Jezus is verlossing, Jezus is licht en Jezus is het teken van tegenspraak. Verlicht door deze ontmoeting met Jezus kunnen wij ons afvragen, waar kijk ik naar uit in mijn leven? Wat is mijn grote hoop? Verlangt mijn hart ernaar om het aangezicht van de Heer te zien? Wacht ik op de manifestatie van zijn heilsplan voor de mensheid? Laten wij samen bidden tot Maria, de Allerheiligste Moeder Gods, dat zij ons vergezelt in de lichten en de schaduw van de geschiedenis en ons altijd vergezelt naar de ontmoeting met de Heer. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en daarmee wens ik u nog een zeer fijne dag toe.